Hallo CryptoCoiners, het is dinsdag 15 december 2020. Is het inderdaad waar dat 99 van de 100 traders verlies maken? En zo ja, hoe komt dat? En hoe kun je voorkomen dat je bij die 99 hoort en dat je één van de 100 traders bent die juist wel winst maakt? Daar gaan we het zo meteen even over hebben. Eerst kijken we natuurlijk even naar bestand van de Bitcoin, Ether en naar de trends en barometers van de CryptoCoiners scanner. Laten we beginnen, zoals altijd, met de stand van de Bitcoin en de Ether. Nee, laten we eerst even beginnen met een paar shout-outs. Want er kwamen wat leuke berichten binnen in de Apple Podcast app. Door mensen die een iPhone gebruiken of een iPad om naar deze CryptoCoiners podcast te luisteren. En twee daarvan pak ik er even uit. Die hebben een berichtje achtergelaten. En dat zijn Johan uit Singapore. Beste Wolf, bedankt voor iedere dag weer een superheldere podcast met actueel nieuws. In een van de podcasts hoorde ik dat er luisteraars over de hele wereld zitten. En ik wilde je even laten weten dat je op zijn minst één luisteraar hebt in Singapore, want daar woon ik. Johan, ontzettend leuk dat je reageert. Ik kan je vertellen, en dat is echt niet overdreven, Singapore is absoluut een van mijn favoriete plekken op de hele wereld. Ik ben daar met heel veel plezier en ik kan, en ik had het er gisteren nog over, aan de ontbijttafel. Ik kan niet wachten totdat ik daar weer naartoe kan. Dus misschien dat we nog een keertje een biertje gaan pakken daar. Hoewel, biertje kost allemaal veel geld daar als het gaat om alcohol drinken in Singapore, maar dat weet jij zelf als geen ander. Leuk dat je hebt gereageerd, dank je wel. En dat geldt ook voor Leclerc123... Die zegt, prettig om naar te luisteren, je krijgt een eerlijk beeld van traden en geen Lambo-talk. Ga zo door. Dankjewel Leclerc, leuk dat je juist dat Lambo-verhaal eruit pikt. Als je afvraagt waar dit over gaat, het is nu wat minder op dit ogenblik, maar een paar jaar geleden, zeg maar 2016, 2017, was dit een absolute meme in alle Reddits en alle andere plekken waar je over crypto kon praten. When Lambo, oftewel wanneer hebben we zoveel verdiend aan onze Bitcoin dat we onze Lamborghini kunnen veroorloven. Dan heb ik het nog niet eens over de benzinekosten. En dat is inderdaad, als het om cryptocoins gaat, veel minder. Bovendien hoor je die term niet zo heel vaak meer tegenwoordig. Gelukkig, mensen zijn wat rationeler geworden misschien, zijn wat serieuzer bezig met crypto en zitten er vooral niet in voor de hele korte termijn, maar om misschien wel op een gestructureerde manier inderdaad koopkracht te beschermen en vermogen op te bouwen. Dat is in ieder geval datgene dat ik hoop. Dan gaan we aan het werk met het onderwerp van vandaag. Nee, niet voordat ik nog even wat kort nieuws heb. En dat gaat over de clinic Next Level Trading. Het gaat met name over de twee clinics die op dit moment nog lopen. En er staat voor aanstaande zaterdag een derde sessie gepland. Nou, ik hoef je niet te vertellen, want ja, als je die clinic volgt, dan ben je zeer serieus bezig met crypto en met Bitcoin en met traden. En dan weet je als geen ander hoe het ervoor staat met de trends. Die nodigen nou niet echt uit om goed te gaan of fanatiek te gaan lopen traden, laat ik het zo zeggen. En die maken het ook super lastig om je strategieën te laten zien aan de hand van live trades of trade replays, zoals ik dat noem. Omdat de trends en de barometers gewoon eigenlijk eerder negatief zijn dan positief. En ik heb toch zoiets van, ik wil deze derde sessie geven. Immers, die hoort gewoon bij deze clinic. Maar het moet natuurlijk wel kunnen. En we hebben hem nu al uitgesteld, volgens mij zelfs al twee keer. Ik heb hem één keer vervangen door een tussentijdse sessie of een vervangende sessie. Maar we gaan het nu anders doen. Ik gun ons allemaal wat tijd om bij te komen van deze enorme bearish trends waar we nu in zitten. En dan moet je ook nog weten dat er een nieuwe versie van mijn Next Level Trading Clinic gepland staat voor maart uit mijn hoofd. Eind februari, begin maart. En de derde sessie van die bewuste clinic, dus de nieuwe, vindt plaats op zaterdag de 20ste maart. En wat ik besloten heb te gaan doen is het volgende. Iedereen die nu al twee of meer sessies heeft gevolgd van die Next Level Trading Clinic krijgt op 18 maart, dat is donderdagavond, tussen 7 uur en half 10, waarschijnlijk wordt het 7 uur en 10 uur, een zogenaamde opfrissessie, even een terugkomstsessie om eventjes alles nog door te nemen wat we al hebben besproken, zodat je er weer eventjes helemaal goed in zit, zodat je daarna op zaterdag 20 maart volledig geïnformeerd bij kunt zijn bij de derde sessie. Dus die derde sessie wordt wat drukker. Dan komen een paar groepen bij elkaar. Maar ik vind dat een zinvollere oplossing dan dat ik krampachtig ga zoeken naar mogelijkheden om misschien nog maar wat trades te kunnen doen en wat strategieën te kunnen toepassen in een markt die zich er op dit ogenblik gewoon niet voor leent. Dus samenvattend, als je hebt meegedaan aan Next Level Trading 1 en 2, dan kun je de volgende sessie van aanstaande zaterdag, die kun je schrappen, die gaat niet door. In plaats daarvan vindt er op donderdagavond 18 maart een opfrissessie plaats, van 7 uur tot ongeveer 10 uur. En de laatste sessie, sessie nummer 3, voor jou is dat eigenlijk sessie nummer 4, vindt dan dus plaats op zaterdag 20 maart. Dat is nog even weg, sterker nog maar liefst 3 maanden. Maar ik verwacht dat we in die tijd een compleet andere tradingwereld zien dan we nu al een paar maanden zien. En als dat zo is, dan hebben we veel meer aan die bewuste sessie dan dat we er zaterdag krampachtig eentje doorheen gooien. Ik werk je persoonlijke clinicpagina natuurlijk nog even bij. En je krijgt er ook nog even een mailtje over, want ik kan er niet van uitgaan dat iedereen die meedoet aan die Next Level Trading Clinic natuurlijk ook naar deze podcast luistert. Dus dat even. En nog een dingetje. Als je afgelopen weekend hebt meegedaan aan de Starten met Traden Clinic, de videoopnames zouden oorspronkelijk pas morgen op je website staan. Die staan, of op je persoonlijke clinicpagina staan, sorry. Die staan er nu al op, dus je kunt ze nu al bekijken. Iemand in Facebook reageerde en schreef dat hij erbij was afgelopen weekend. En die zei van ja, hartstikke leuk. En ik heb hem samen met mijn zoon gevolgd. En ik kan niet wachten totdat de video's er zijn. Die zijn er dus al. Dus je kunt nog even terugkijken naar wat we afgelopen weekend allemaal hebben besproken. Tot zover dan even het korte nieuws. En nu gaan we echt naar de stand van de Bitcoin en de barometer. Hoe ziet het eruit als ik kijk naar de charts op Bitstamp? De Bitcoin versus de dollar en de Ether versus de dollar. Laten we beginnen met de Bitcoin versus de dollar. Interessant als je naar de dagchart kijkt. Gisteren leek het eventjes. Een aantal mensen was er eigenlijk van overtuigd dat het weer ging gebeuren. Ik kijk de Twitters er maar eens op na. Een aantal mensen dacht dat we nu eindelijk echt wel door die 19.900 heen gingen breken. Niet gebeurd. Als je kijkt naar de prijsontwikkeling van gisteren, zijn we toch weer gestopt. Of eigenlijk vannacht zelfs nog. Zijn we toch weer gestopt op een grens die we al een paar dagen eerder hebben bereikt. Namelijk twee weken terug op 2 december. Die $19.500. $19.560. En daarna stopte het, de prijs zakte weer terug en inmiddels zitten we eigenlijk op exact hetzelfde niveau als gisteren toen ik de podcast opnam. Het is op dit ogenblik trouwens 11:08 en we zitten eigenlijk op exact dezelfde prijs als gisteren. En de trading ranges zijn iets aangepast, of eigenlijk niet op de dagchart, wel op de urenchart, daar kom ik zo meteen op terug. Op de dagchart ziet het er nog steeds hetzelfde uit. Aan de onderkant $17.560, daar zit de laatste low. Aan de bovenkant $19.918, daar zit de laatste high. Waarvan ik dus niet verwacht dat we daar doorheen gaan breken. Wat ik gisteren ook al zei, ik denk dat die $20.000 dit jaar in ieder geval niet in zicht komt. Ik hoop voor de hodlers onder jullie, de mensen die teleurgesteld zijn over mijn analyse, mijn mening, dat natuurlijk wel gebeurt. Maar onthoud alsjeblieft heel erg goed, alles wat ik je vertel is natuurlijk alleen maar mijn mening. Het laatste wat je wilt doen is beslissingen nemen op basis van datgene wat ik je vertel in deze podcast, in video's, in het Crypto Coiners Café, waar dan ook. Je wilt altijd je eigen onderzoek doen. Houd er alsjeblieft goed rekening mee. Zie dit niet als financieel advies. En dat zeg ik niet omdat ik het moet zeggen. Ik zeg het omdat het gewoon geen financieel advies is. Het is alleen maar mijn mening op wat ik in de markten zie gebeuren. Ik kan je vertellen, ik heb geen buy-opdrachten klaarstaan boven deze prijs. Ik zal nooit hoog kopen en laag verkopen. Ik heb wel sell-opdrachten klaarstaan als de prijs onder een bepaald niveau daalt. Natuurlijk omdat ik dan een short positie wil nemen. Niet omdat ik ga verkopen met verlies, maar omdat ik ervan uitga dat ik de prijs meer dan terugverdien, of eigenlijk de verkoop meer dan terugverdien, omdat de prijs dan structureel gaat zakken. En ik heb die verkoopbeslissing trouwens niet gebaseerd op de 1-dag-chart, maar op de 1-uren-chart. Nog heel even wat die dagchart betreft. Kun je nog herinneren dat we het vorige week hebben gehad over een symmetrische driehoek? Die zat dan op de urenchart. Toen zei ik van, nou ja, de meeste symmetrische driehoeken die je ziet geven min of meer aan dat er een prijsuitbraak gaat komen. En die kwam toen ook. De prijs dook toen naar beneden. Volgens mij was dat voor het weekend. Donderdag of vrijdag of zo. Ik weet niet meer uit mijn hoofd wanneer ik dat zei. Er ontstaat nu zo'nzelfde symmetrische driehoek op de dagchart. Misschien had je hem al gezien, want hij was er eigenlijk gisteren zelfs al min of meer. Als je kijk bijvoorbeeld naar terug, als je de Bitcoin chart erbij hebt, Bitcoin versus de dollar op Bitstamp, de dagchart. Kijk maar eens terug naar het dieptepunt, dat zat op een low, die zat op 26 november. En vanaf dat punt kun je een lijn doortrekken waarbij je de lows snijdt op 27 november, op 9 december en zelfs bijna op 12 december. Oftewel, de drie punten heb je sowieso gehaald. Als je de lijn doortrekt, zie je dat hij stopt op 23 december. Daar snijdt hij namelijk de lijn die van boven naar beneden loopt. En die verbindt de highs op 30 november en op 13 december, eergisteren, en die van gisteren met elkaar, 14 december. En ook die komt dus op 23 december bij de low-lijn. Oftewel twee lijnen die bij elkaar komen. Een zogenaamde symmetrische driehoek. En de symmetrische driehoeken die wijzen op een prijsuitbraak. En dan wordt het inderdaad toch wel heel pijnlijk duidelijk dat de kans dat die prijsuitbraak naar beneden gaat groter is dan dat die naar boven gaat. In ieder geval volgens mijn opinie, dat is alleen maar mijn mening, want het volume neemt behoorlijk af. Als je kijkt naar het volume sinds zeg maar het begin van die driehoek, dan zie je dat het volume alleen maar lager is geworden. De laatste piek die we hebben gezien was die dip op 26 november, toen we in één klap terugschoten naar, wat was het, ruim 16, iets boven de 16.000 nog. Waarvan we nu zeggen van wow, zijn we ooit zo laag geweest? Voor jouw beeldvorming, twee maanden geleden zeiden we 16.000, dat zou mooi zijn. Nu zitten we daar al dik boven. Maar daar is dus nog een dip geweest, een week of twee, drie geleden. Daar was ook een hoop volume, maar sindsdien is het volume alleen maar lager geworden. En je weet het, mijn standpunt is heel duidelijk, en ik ben niet de enige daarin overigens. Een lager wordend volume bij een min of meer gelijkblijvende prijs betekent over het algemeen een bearish signaal, oftewel de prijs zal dan gaan dalen. Immers, volume zou je kunnen vertalen met interesse, met belangstelling. En laag volume geeft gewoon aan dat er geen traders zijn, er wordt gewoon niet gehandeld. Want dat is wat volume is, de hoeveelheid die van eigenaar verwisselt. Een afnemend volume met een min of meer gelijkblijvende prijs betekent dus bearish. De prijs blijft dus nu nog niet zo gelijk. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de periode vanaf afgelopen week tot nu, afgelopen week was het de 8e december. In die tijd hebben we prijsfluctuaties gezien van een procentje of 10, misschien wel meer, 11-12% zelfs. Kortom, welke gelijkblijvende prijs? En toen was die ook nog niet zo, maar nu komen de hoogste en laagste prijzen steeds dichter bij elkaar te zitten. Op dit ogenblik is de prijsbeweging, de volatiliteit, als je die driehoekslijnen doortrekt, niet groter meer dan nog maar, tussen aanhalingstekens maar, 6%, al bijna de helft. En als dat inderdaad minder wordt, als deze driehoek uitkomt, en dat weten we over een paar dagen, dan komt die uitbraak, absoluut. En die uitbraak komt vaak al vlak voor het einde van de driehoek is bereikt, dus voor de 23e december. Als je hier zo eens naar kijkt en je kijkt een beetje hoe het normaal gesproken gaat met die driehoeken, is het zo rond de 18e, oftewel eind van deze week. Zouden we wel eens aanstaande vrijdag is dat, zouden we wel eens een uitbraak kunnen gaan zien? En als ik dan naar de rest van de indicators kijk, ga ik er dus nog vanuit, nog steeds, dat de prijs naar beneden duikt. We zullen het zien en maak je daar dus natuurlijk vooral geen zorgen over als je hier voor de lange termijn in zit. Want, zoals ik steeds zeg, de Bitcoin is natuurlijk uiteindelijk gewoon bullish, zwaar bullish. Ontzettend veel geld wordt er op dit ogenblik ingestoken. Veel institutionele beleggers staan echt in de rij om maar Bitcoin te kunnen kopen. Dat doen ze niet op de exchanges, dat doen ze over de toonbank of rechtstreeks bij miners. Voor prijzen die grappig genoeg vaak veel hoger liggen dan wat wij op exchanges betalen, dat is nu eenmaal hoe het is. En dat betekent dus dat het Bitcoin-fenomeen op zich pas begint. Dus wie weet wat we volgend jaar allemaal voor prijsontwikkelingen gaan zien. Maar het gaat nu even specifiek over die dagchart en dus de ontwikkeling op de wat korte termijn. Als je naar de urenchart kijkt, de ranges zijn een beetje opgeschoven, niet al te ver. Maar de trading ranges zijn er nog steeds voor Bitcoin. 19.040 aan de onderkant en 19.560 aan de bovenkant. We modderen nu een beetje onderin. Het vervelende is, dus aanstekens vervelende, dat we nu eigenlijk voor de eerste keer in een wat langere tijd, dat is echt al lang geleden, de laatste keer dat dat gebeurde was anderhalve week terug. En ik kijk naar de urenchart. Hè. Voor de eerste keer sinds 8 december, een week geleden, zitten we nu onder de MA50-lijn. Misschien was je dat opgevallen als je de MA50-indicator aanzet. Zie je dat we daar nu onder zitten, al sinds vanochtend vroeg, sinds 5 uur. Vanochtend om 4 uur doken we daar opeens onder. Er kwam even weer zo'n snelle spike, hè, die naar die $19.560. Wow, dan gaan we op naar de 20. Nee, want daar zit zoveel selling power. Daar zitten zoveel mensen te verkopen op die prijsniveaus. Dat de prijs natuurlijk weer dook naar beneden. En nu modderen we in de buurt van de 19.200. En dat is de bovengrens. Oftewel, dat is nu een weerstandslijn geworden van de MA50. De MA200 zit daar dik onder. MA200 was dalend de afgelopen tijd, vlak nu wat af, maar stijgt nog niet. Daar zijn nog wel een aantal uren voor nodig om het ding licht te laten stijgen. En ook op de urenchart zie je dus min of meer, de prijs is daar gelukkig wat volatieler nu, sinds afgelopen zondag, de 13e. Maar echt veel beweging zit er niet in. Die trading range is niet zo heel erg groot op dit ogenblik. Nog maar 2,6%, 2,6, 2,7%. Dus je zou daarop kunnen gaan traden, je zou het kunnen proberen. Het lastige nu is dat de onderkant van die trading range, de laatste low, die zit op 19.040, zit onder de MA50. En dat betekent dat effectief gezien een veilige trading range op dit ogenblik maar 0,8% is. Want de prijs moet door die MA50 heen breken om de bovenkant van die trading range te bereiken, 19.560. Dan heb je een gezonde 5-6%. Waar je lekker op kunt traden op de urenchart. Dit is een beetje pielen. Ik zou dus even wachten op dit ogenblik. Ik zou misschien dit niet zien op dit ogenblik als een trading range. Komt nog wat bij. Als je de Ichimoku Cloud zou aanzetten, dan zie je dat de prijs op de 1 urenchart nu in de cloud zit. En misschien weet je dat wel, als je wel eens met de Ichimoku Cloud hebt getraded of gehandeld, dat is hetzelfde. Dan weet je dat als de prijs in de cloud zit, je niet wilt traden. Want dat betekent dat het is net als je vliegt, als je door de wolken heen gaat, over het algemeen schudt het vliegtuig dan wat meer dan als je erboven of eronder zit. turbulentie is te groot. Het kan beide kanten op gaan. Het kan dan echt vriezen en of dooien. En de prijs zit nu, als je naar de Ichimoku Cloud kijkt op de 1 uur chart, bovenaan in de cloud, maar hij zit wel in de cloud. En dan moet hij gewoon uit zijn. Dus je wilt, en de bovenkant van die cloud zit vlak in de buurt van die MA50-lijn, die $19.200. Dus zolang de prijs onder de $19.200 zit, wil je geen longpositie in Bitcoin nemen. Ik doe het in ieder geval op dit ogenblik niet. Een beetje goed nieuws is dat het volume wel stijgt op de urenchart. Het is meer geworden de afgelopen uren dan het de uren daarvoor was. En dat zou kunnen betekenen dat we weer boven die cloud komen, boven die MA50 komen. Maar wacht de candle af, hè. Zorg dat een candle klaar is. En dan kun je natuurlijk zeggen, oké, daar zit mijn range. Vanaf de MA50, $19.200, tot de $19.570. Dat is niet zo heel veel. Het is maar 2%, 1,8%. Oké, 1,9%. Maar daar kun je nog wel wat op traden. Maar het is niet meer zo gezellig, zo makkelijk als het een paar dagen of een week geleden was. Dus uitkijken. Het ziet er allemaal niet heel erg ontzettend bullish uit op dit ogenblik. Hoe zit het dan met Ether? Er kwamen wat vragen trouwens binnen op de Facebookgroep. In de Facebookgroep over mijn mening over Ether. Waarbij ik gisteren zei, hoe kan het dat de... Of ik zei gisteren, ik zie een hamer op de dagchart van Ethereum. Zie ik een hamer ontstaan. En zo'n hamer betekent meestal dat de Ethereum, of dat een munt, een trend eigenlijk voorbij is. En ik zie eigenlijk één op één exact hetzelfde als dat ik zag, op de weekchart was dat. Ik zie eigenlijk één op één hetzelfde als dat ik zag bij de Bitcoin, namelijk een hamer. En dat betekent het einde van de trend. Wat het niet betekent, en misschien heb ik dat niet duidelijk genoeg gezegd gisteren, een hamer of een hanging man, dit zijn geen hamers, dit zijn hanging mans, want ze hangen bovenin aan het eind van een bullish trend. Een hanging man betekent niet dat de trend nu opeens omkeert en dus van stijgend dalend wordt. Nee hoor, die trend loopt misschien gewoon door, die blijft misschien gewoon bullish. Een hamer betekent alleen maar dat de prijsstijgingen even voorbij zijn. Er komt vaak een correctie. Maar die correctie hoeft niet een daling te betekenen, een grote daling, een structurele omkering van de trend naar bearish. De reden dat ik bij de Bitcoin heb gezegd op de weekchart, ik zie nu een hamer ontstaan en ik verwacht een prijsdaling, heeft niet zozeer met de weekchart te maken, want die ziet er allemaal perfect uit, maar meer met de dag- en de urenchart. En de trends die ik daar zie bij Bitcoin, zie ik niet bij Ethereum. Vandaar dat ik gisteren heb gezegd, beide hebben op de weekchart een hanging man. Ik zeg deze hamer, maar het is hanging man. Hetzelfde figuurtje, dus dezelfde vorm, maar hanging man staan bovenaan, hamers staan onderaan, bij een trend. Dat is identiek, dus het lijkt wel een kopie, een één-op-één kopie van elkaar, maar de signalen op de dag- en de urencharts van beide munten zijn, wat mij betreft, compleet anders. En daarom terugkomend, als ik naar de dagchart kijk van Ethereum, één dingetje valt op, en dat was gisteren niet zo, de unbalanced volume indicator is nu bearish. Zet hem maar eens aan, OBV heet dat ding, dan zie je dat lijntje naar beneden breken, en nogmaals, kijk natuurlijk naar de lijn die loopt tot 14 december, hè. Dus de lijn van vandaag telt niet mee. Dus je mag alleen maar lijn nemen die tot en met 5 tot 15 december. Dus de lijn op de candle die op 14 december is begonnen, die is nu naar beneden. Dat is een licht bearish signaal. En ook als je naar de prijsontwikkeling kijkt, denk je, kijk eens aan, de prijs is nu min of meer gelijk gebleven. Het volume is gestegen. En ik zie die OBV, ik zie hem als een licht bearish signaal, maar alle trendlijnen gaan de goede kant op. De MA50 gaat de goede kant op. De MA200 gaat de goede kant op. We hebben higher highs, higher lows nog steeds. Oftewel in ieder geval higher low weer gehaald. De afgelopen dag, die hebben we niet gisteren gehaald of vandaag gehaald. Want die hadden we al. De laatste low die we meten is de low van, 9 december. Die is hoger dan de low van 26 november. We willen nu gewoon erboven natuurlijk. De grens waar we doorheen moeten breken is 636. En daar baseer ik dus nu ook mijn prognose op, dat we nog wel even bullish blijven met de Ether. Want ik zie nog steeds de prijs gewoon keurig stijgen. De Parabolic SAR is ook nog steeds bullish daar. Volume is in orde. Als de prijs boven de 636 uitkomt, dan kan het hard gaan. Wat we niet echt willen op dit ogenblik is dat de prijs daalt onder de 529. Dan ontstaat er weer een bearish momentje. Dan kan het zijn dat het toch niet zo snel gaat als ik min of meer op dit ogenblik nog zie gebeuren. We weten het misschien morgen al. Maar even afwachten hoe dit gaat lopen vandaag. Een beetje afhankelijk van het nieuws dat wel of niet komt. Er werd een opmerking gepost gisteren. Die werd ook net zo snel weer verwijderd. Ik weet niet of dat door de persoon zelf is gedaan of door een van onze moderators. In de Telegram groep zei iemand van, er komt nieuws over coronabeperkingen. Of lockdowns in Nederland en ook in Duitsland overigens. In Duitsland gaan ze morgen dicht en in Nederland, wij gaan dus vandaag al dicht. Of zijn al dicht. Dat gaat natuurlijk impact hebben op de prijs van crypto. Nou, met alle respect, Nee, ik denk niet dat de lockdowns die nu in twee landen in Europa, of in een klein landje in Europa plaatsvinden, laten we eerlijk zijn, we zijn wel luidruchtig, maar we zijn niet zo heel groot met onze 17 miljoen inwoners. Dat heeft niet echt impact op wat de prijs van de bitcoin gaat doen. Hooguit in positieve zin, omdat er meer gehandeld zou kunnen gaan worden, omdat mensen nu misschien zeggen, hey, ik zit sowieso thuis, ik heb meer tijd nu, ik ga eindelijk weer eens een keer wat traden. Maar zelfs dan nog, dat is zo minimaal. We hebben wat dat betreft, spelen we niet echt een rol van betekenis. Hoewel, onderschat niet hoeveel Nederlanders op Binance zitten. Binance heeft wel eens gezegd, we hebben heel veel leden in Nederland, heel veel actieve traders. Maar nogmaals, dat maakt ons niet tot een dominerend land als het gaat om de koersontwikkeling van Bitcoin. En dat geldt ook niet echt voor Duitsland. En bovendien, een lockdown op zich is niet echt een slecht nieuws event of zo. Sterker nog, het wordt eerder gezien als iets goeds, want ik geef zonder meer toe en ik heb misschien wat makkelijker praten, omdat ik sowieso altijd eigenlijk al vanaf huis werk als trader. Maar dus ik wil absoluut niet bagatelliseren hoe ontzettend zwaar dit is als jij ondernemer bent die op dit moment geen klant meer kan bedienen of die echt wel moet worstelen. En datzelfde geldt misschien als je op het punt staat om je baan te verliezen of hebt verloren. Ik weet ook uit ervaring wel hoe heftig dat is en hoe. Maar het enige wat ik wil zeggen is, het is natuurlijk op de lange termijn in de ogen van aandeelhouders, beleggers en traders dus ook, niet zo'n heel slechte ontwikkeling. Want die zeggen, een lockdown werkt, is misschien wel de manier om dit probleem gewoon op te lossen. En het probleem is niet de lockdown, het probleem is het virus dat maar gewoon ongebreideld blijft rondzwerven en steeds meer mensen aansteekt. En dat zouden we hiermee daadwerkelijk wel eens een keertje kunnen bedwingen. Als dat zo is, ja, dan keert natuurlijk alles om. Dus dit is een keiharde maatregel die heel veel impact heeft, maar wat zou de impact zijn als de maatregel nu niet zou worden genomen? En zo kijken vaak aandeelhouders ernaar. Hè? Dus die kijken van, oké, wat heeft dit op de korte termijn voor een effect? Oké, dit kan wat dalingen gaan geven, dit kan wat aandelenprijzen negatief beïnvloeden. En op lange termijn kan het wel eens heel gunstig uitpakken. Ik zeg erbij, nogmaals, disclaimer, ik ben ongelooflijk niet onder de indruk van de aandelenprijzen op het ogenblik. Ik heb daar eerder volgens mij al wat over verteld. Was dat vorige week? Was dat gisteren? Ik weet het al niet eens meer. Ik vertel zoveel in zoveel podcasts, maar als je kijkt naar met name de WB-indicator, de Warren Buffett-indicator, dit was vorige week. Als je daarnaar kijkt, dan zie je dat de aandelen op dit ogenblik een waarde hebben, of een prijs hebben, die veel hoger ligt, gemiddeld gezien, dan het bruto nationaal product van Amerika. En dat geldt trouwens ook voor Europa. Exact hetzelfde verhaal. En dat is irrealistisch. Dus dat betekent dat de aandelenprijzen sowieso al behoorlijk zijn gepompt op dit ogenblik. Maar het sentiment van traders en van beleggers is toch ook voor een groot deel wel gekoppeld aan nieuws. Je weet hoe dat gaat. Als mensen slecht nieuws horen, worden ze bang, nemen ze beslissingen gebaseerd op angst. Als mensen goed nieuws horen, worden ze hebberiger, nemen ze beslissingen gebaseerd op hebzucht. Dus de lockdowns zouden vanuit dat standpunt gezien eerder goed nieuws zijn. Het betekent dat er iets wordt gedaan. Er is een oplossing. Dan slecht nieuws van, het land gaat dicht of zo. Dat zijn hele andere groepen mensen die daar last van hebben dan de beleggers en traders. Dus, wat ik zeggen wilde, Ethereum, een licht bearish signaal, maar ik ben nog steeds bullish. Ik verwacht nog steeds dat we behoorlijk omhoog kunnen met die Ether. Dus als je daarin zit, het zijn leuke en spannende tijden voor je. Zeker als je naar de dagchart kijkt, de urenchart. Als je de urenchart van Ethereum erbij pakt, en je kijkt naar de prijsontwikkeling sinds gisteren, die is hetzelfde. We hebben even weer een piekje gehad. Een beetje zelfs bij Bitcoin. We waren even in de buurt van de $600. Sterker nog, hebben we de 600 gehaald? Nee, net niet. $597 hebben we even gepakt. Vannacht was dat om 3 uur. Je ziet dat de highs higher worden op de urenchart. En de lows worden ook higher. Oftewel higher highs, higher lows. Hogere piekjes, hogere dalletjes. Dat is bullish. Oftewel een meer overtuigende bullish chart dan bij op dit ogenblik Bitcoin. Meer kan ik er op dit ogenblik niet over zeggen. De range, de trading range voor Ethereum op dit ogenblik is ook niet zo heel spectaculair groot op de urenchart, maar 2%. Onderkant zitten we nu bijna, op het moment dat ik dit zeg, is het 10 over 11, zit nu op de onderkant van de chart zit op 581, de onderkant van de trading range. De prijs zit nu op $583. Dus dat is mooi, je zou nu even een long positie kunnen nemen, met natuurlijk een stop los order als de prijs daaronder duikt. En de support gaat pakken die bijvoorbeeld op 570 zit, omdat daar een MA200 loopt. Misschien daar zelfs onderduikt, maar daar wil je waarschijnlijk al uit zijn, want dat is ook wel weer een dikke 1,5% in de min. En aan de bovenkant zit je op 594, daar zit het plafond nu. Eigenlijk zit het zelfs wat hoger, zie ik. Het plafond zit nu op de vorige high en dat zit, ik weet niet waarom ik 594 daar nog had staan, zit op 597. Daar beweegt de prijs nu min of meer tussen. Ook die banden zijn wel wat smaller dan ze de afgelopen weken waren. Dus er ontstaat ook daar een wat minder grote volatiliteit. Er ontstaan voorzichtig ook al symmetrische driehoeken, maar heel voorzichtig zeg ik erbij. Ze zijn nog niet echt zichtbaar op de urenchart. Misschien dat we ze daar morgen of overmorgen wel aantreffen. Dus, kortom, allebei nog wel bullish. Bitcoin een beetje meer oppassen, want daar zie ik wat bearische dingen ontstaan. Bij Ether heb ik dat nog steeds wat minder. Wat betekent dat voor de altcoins op dit ogenblik? Nou, je raadt het al, en ik zei het net al toen ik het over de Next Level Trading Clinic had. Niet zo heel veel goeds. De barometer op dit ogenblik 0,3 in de plus op de dagstand. Oftewel, de gemiddelde prijs van alle altcoins in Bitcoin uitgedrukt is 0,3% hoger dan gisteren om deze tijd. En ook over de 4 uur termijnen ziet het er goed uit, 0,2% meer. Het probleem is dat de urencharts negatief zijn, 0,2% in de min. Kortom, daytraders, oppassen, korte trades, snel erin, snel eruit, want de trends zijn weer minder goed dan dat ze gisteren waren. We gaan weer op weg naar die 40% bearish, alweer. En het zag er even leuk uit, we begonnen eruit te komen, leek het wel niet dus. Het is weer beroerder geworden. 36,8% bearish op dit ogenblik. En als je afvraagt, hoe zit dat nou precies, die berekening? Nou, hoe langer een chart duurt, dus hoe groter het interval, des te zwaarder die chart meetelt. En zo kun je dus van één bepaalde munt een aantal charts bekijken. Nogmaals, de weekchart telt zwaarder dan de dagchart. Die telt zwaarder dan de 4-uren chart, enzovoort, enzovoort. En daar komt dan een score uit. En dat doe je voor alle charts. En daar komt er dus een gemiddelde score uit. En die score is van min 1 tot plus 1. En alles onder de 0 betekent dat er een bearish trend aan de gang is. En alles boven de 0 betekent dat er een bullish trend aan de gang is. Nou, op Bitcoin op dit ogenblik min 36,8%. Dus bearish. En de USDT-charts, de Tether-charts, waarbij dus de USDT-munt de basismunt is, die is nog bullish, maar minder bullish dan die gisteren was. Een paar tienden van een procent minder weliswaar. Maar ook daar gaat de rek er wel een beetje uit. En dat heeft ook wel te maken met het feit dat er nogmaals volume wegloopt uit de markten. Met name de Bitcoin, daar verdwijnt relatief veel volume van de handelsplatformen. Het kan al een voorbereiding zijn op kerst, dat bepaalde traders zeggen van oké, ik hou het voor gezien dit jaar, ik haal mijn Bitcoin van de exchange en ik parkeer het in mijn eigen wallet. Het kan ook komen door een soort angst die ontstaat door de geruchten dat Mr. Munchen, zoals hij niet heet, Mnuchin, de minister van Financiën, nu nog in Amerika, heeft aangekondigd dat hij alle wallets wil kunnen reguleren. Dus ook wallets die niet custodial zijn, kortom wallets die je zelf maakt. Ik vraag me serieus af hoe deze man dat voor elkaar wil krijgen. Als je gewoon zo een paper wallet kunt maken met een adres dat nergens in de blockchain staat, pas als er geld heen wordt gestuurd. Iedereen kan morgen 1000 of 10.000 paper wallets maken. Hoe wil je dat ooit gaan reguleren? Onzin verhaal. Maar ja, het is nogmaals, het is wel in het nieuws. Mensen reageren erop, worden misschien wat bang, zeggen, weet je wat, ik stop het nu snel even in een wallet die ik nu nog kan maken. Dit gaat alleen om Amerika. Die ik nu nog kan maken voordat ik straks word gecontroleerd. En mensen worden bang, dat weet je gewoon. Mensen nemen beslissingen die niet altijd de meest logische beslissingen zijn, gebaseerd soms op emoties die alleen maar op angst en hebzucht of naar angst en hebzucht terug te leiden zijn. Dus daar kan dit ook doorkomen. Feit is dat er gewoon handelsvolume wegloopt op dit ogenblik Bitcoin uit exchanges. En dat betekent dat de altcoins ook wat in prijs dalen. En dat zie je natuurlijk ook terug op de dollarmarkten. De USDT, de Tether, een cryptoversie van de dollar, een stablecoin waar je mee kunt traden op bijvoorbeeld Binance. De markten daarmee zijn bullish, maar minder bullish dan dat ze gisteren waren. Houd daar dus rekening mee. Plus, het laatste wat je wilt is natuurlijk nu Bitcoin verkopen, omdat we nog niet overtuigend bearish zijn. Integendeel, we zijn gewoon nog steeds bullish. Nu Bitcoin gaan verkopen en dan daarmee gaan met de dollars gaan traden. S'avonds ben je klaar, heb je lekker getrade, lekker winst gemaakt. En de Bitcoin is duurder geworden. Dan moet je meer betalen voor de Bitcoin. Je hebt wel wat tradingwinst gemaakt, maar je moet meer betalen voor je Bitcoin. Uiteindelijk heb je misschien wel voor niks gehandeld, of heb je zelfs onderaan de streep Bitcoin-verlies opgelopen, ondanks het feit dat je winsttrades hebt gedaan. Dus als je al met dollars wilt traden, doe dan alleen met dollars die je al had. Bijvoorbeeld omdat je een portfolio balanceert of indexeert. Oké, hoe zit het dan met die 99%? Je hoort het steeds weer. Het komt zo vaak terug, ook in onze Facebookgroep. Zijn er altijd weer mensen die roepen keihard, ja, 99% van alle traders maakt verlies. En dat wordt helemaal niks, dat traden is gewoon een gokspelletje. Oké, wat is mijn mening daarover? Nou, mijn mening is gebaseerd overigens op feiten, voor een groot gedeelte. En natuurlijk ben ik behoorlijk subjectief wat dat betreft. Maar laten we even beginnen met dat statement. Maakt 99% van alle traders verlies. Om te beginnen, er is nooit een onderzoek gedaan. Er zijn heel veel onderzoeken gedaan over de effectiviteit en het succes van traders. En daar kom ik zo meteen wel even op terug. Maar er is nooit een concreet onderzoek gedaan waaruit blijkt dat 99% van alle traders verlies maakt. Laten we daar even mee beginnen. Dus dat getal is gewoon nonsens. is gewoon een keer ergens geroepen door iemand. Fake news, zou je zeggen. Er wordt zo ontzettend veel onzin geroepen over alles. En natuurlijk ook over Bitcoin en over traden. En dit is gewoon een keer in de wereld geholpen. En dit wordt opgepakt. Als je ergens iets roept met een getal erin, dat wordt al heel snel onthouden. En vooral als het sensationeel nieuws is, wordt dat snel overgenomen. Goed, het is dus absolute kolder. Dit is niet zo. Want het is nooit onderzocht. Maar het is natuurlijk wel zo dat heel veel traders geld verliezen. Absoluut. Je kent ongetwijfeld meer verhalen van verliezende traders dan van winnende traders. En dat was aanleiding voor een paar hele slimme mensen uit Amerika om daar onderzoek naar te gaan doen. En de belangrijkste twee zijn Barber en Odin. Zo spreek je dat uit. Je schrijft dat Odeon, net zoals Ocean, maar dan met een D. Je spreekt het uit als Odin. Barber en Odin, die hebben gestudeerd. En dat zijn professoren aan de Universiteit van Californië. En dan met name in Berkeley. En zij hebben al jarenlang, ik wil niet zeggen decennia lang, maar we zijn al heel lang bezig, hebben ze onderzoeken gedaan hiernaar. En dat hebben ze gedaan met name in de periode van 1999 tot 2011 ongeveer. Dus je raadt het al, die onderzoeken. En dat zijn dus de onderzoeken die vaak bij worden gehaald als mensen weer gaan roepen dat 99% van alle traders verliest. Nou, even een paar dingen om dit even te nuanceren. Allereerst, die onderzoeken zijn gedaan op de traditionele aandelenmarkten en forexmarkten. Via broker trading. Heel belangrijk. Er zijn overigens wel parallellen gelegd tussen institutionele beleggers, traders en retail beleggers, traders. Institutionele beleggers en traders, dat zijn de grote jongens. Dat zijn de banken, de investeringsbedrijven, de verzekeraars, pensioenfondsen, noem ze maar op. Hoeft niet per definitie walvissen te zijn. Het zijn het vaak wel, maar een walvis of een whale kan ook een retail trader zijn die gewoon een grote zak met aandelen of dollars of coins heeft natuurlijk. Maar in dat onderzoek zijn zowel institutionele traders, beleggers als retail traders, beleggers meegenomen. Dat geeft meteen al aan, dat onderzoek gaat niet alleen over traders. Het is een onderzoek dat is gedaan onder investeerders. En sommige investeerders investeren alleen maar, die kopen wat en verkopen het een keer weer of niet. En sommige investeerders zijn heel actief tegelijkertijd ook aan het traden. De traders die zijn onderzocht zijn day traders over het algemeen. En een van de belangrijkste dingen die je wilt weten is dat dit dus niet op de cryptomarkten is gebeurd. Dit is op de aandelenmarkten gebeurd en op traditionele markten, forex aandelen. En weet je wat een eigenschap was in die tijd en nu soms nog steeds van die markten in vergelijking met nu? Niet alleen in vergelijking nu met crypto, maar ook nu in vergelijking met manieren waarop je nu kunt traden. Je hebt geen brokers meer nodig die je alleen maar oplichten. Je betaalt dus ook geen torenhoge transactiekosten meer. En dat was toen wel zo. Let op, je betaalt als je in aandelen handelt nog steeds transactiekosten. Al zitten ze vaak verpakt in bewaarkosten en noem het allemaal maar op en zo. Maar ze zijn nu nog maar een fractie van wat ze vroeger waren. Omdat je tegenwoordig gewoon thuis vanuit de leunstoel met je smartphone kunt gaan zitten traden, heb je ook eigenlijk geen brokers meer nodig. Dus die partijen zijn er ook tussen uitgehaald, want daar gingen heel veel kosten naartoe. En dat weegt heel zwaar. Die hoge transactiekosten die werden betaald in de tijden dat deze onderzoeken zijn gedaan, ik zei het al, vanaf eind vorige eeuw tot 2011, 2012, die transactiekosten die hakten er heel hard in. Zo hard dat je haast geen daytrade kon winnen. Je moest dan wel met grote sommen geld traden om alleen al de vaste kosten eruit te halen. Want dat was het oneerlijke hieraan. Je betaalde een vaste broker fee, een vast bedrag, en dat kon echt oplopen. En daarnaast betaalde je ook nog eens een percentage van de transactiekosten. Dus van het feitelijk kopen van de aandelen of verkopen ervan. Nou, dat is natuurlijk nu al lang niet meer zo. Het is in ieder geval niet meer zo heel heftig. Transactiekosten betaal je nog steeds. Ook wij, kijk maar naar als je handelt op Binance. Je betaalt altijd een klein gedeelte aan transactiekosten. Maar je betaalt geen broker fees meer, geen vaste bedragen. Dat is allemaal weg. Maar dat heeft wel erin gehakt. Als je kijkt naar de resultaten van dit onderzoek, heel veel, bijna alle traders en beleggers voelden voortdurend de adem in de nek van die enorme broker fees. Je moet een behoorlijke winst maken op een trade en met een behoorlijk bedrag traden om alleen al die broker fees goed te maken. En als je dan een retail trader bent met een relatief klein bedrag waarmee je handelt, dan kun je eigenlijk niet winnen van de broker fees. Dat betekent ook dat je al heel snel verliestrades maakt. Je kunt wel een bruto winst maken. Je hebt gewoon je trade met winst afgesloten. Maar je netto winst is verliesgevend, is dus negatief. Je maakt verlies omdat je alles nog moet betalen. Alle kosten die je moet afrekenen. En dat, zoals hij, dat weegt heel zwaar. Er komt nog wat bij. Dit onderzoeken zijn gedaan op verschillende plekken in de wereld. In Taiwan is heel veel onderzocht. Ook in Amerika, ook in landen als Finland. zijn traders onderzocht en geanalyseerd. En al die gebieden hebben andere belastingssystemen en belastingstelsels. En in sommige landen kan de druk van de belasting voor traders zo hoog zijn dat je soms gedwongen wordt om vroeger uit een trade te gaan. Vroeger dan je normaal gesproken zou doen. Dus, nog een keer samenvattend. Wat sowieso al tegenwerkt, de wind tegen die je altijd hebt als trader, die je al wat had als trader in de tijden dat deze onderzoeken zijn gedaan, zijn de belastingssystemen die niet altijd, zelden of nooit in jouw voordeel werken, en de buitenproportioneel hoge broker fees en commissiekosten, zeker als je met lage bedragen handelt. Dus als retail trader kon je eigenlijk niet winnen. Dat is één. Dan twee. Ze hebben gekeken naar redenen waarom traders verliezen. En in bijna alle gevallen bleek dat traders, want dat hebben ze dus onderzocht, hè. Ze hebben niet gekeken of 99% van alle traders verlies maakt. Ze hebben gekeken naar het gedrag van traders. Hoe is er een relatie te vinden tussen verliezende traders en bijvoorbeeld intelligentie? Is er een relatie te vinden tussen verliezende traders en geslacht? Toen kon je dat nog vragen. Is er een relatie te vinden tussen verliezende traders en land? Dat hebben ze onderzocht. Maar er is dus nooit een 99% door hun geconcludeerd of zo. Maar wat ze wel merkten is, als het om verliezende traders ging, het zijn bijna altijd traders die geen heldere strategie hebben. Het zijn bijna altijd, of bijna heel veel zijn het traders die te veel trades maken, omdat ze doen aan een fenomeen dat we al eerder hebben genoemd, vergeldingstrading. Dat is een van de fouten, een van de dingen die succesvolle traders eigenlijk niet doen. Maar een succesvolle trader weet dat verlies een verlies is. Een verliestrade kan voorkomen, so be it, klaar. Een niet zo succesvolle trader kan een verliestrade zien als iets dat hij of zij moet wreken. Ik moet nu wraak nemen, ik moet dit nu snel gaan goedmaken. Dat noemen wij vergeldingstrades. Oftewel een trade die je gaat doen om je verlies te compenseren. Net zolang totdat dat is gelukt. En dat betekent dat je heel snel gaat overtraden. Nou, in de cryptomarkten is dat sowieso al niet goed om te doen, want je kunt je focus verliezen. Je gaat misschien emotioneel aan de slag. Je stapt misschien in trades waar je gewoon niet in zou moeten stappen, maar je wilt dat verlies compenseren. In die markten uit 1999 tot 2012, toen die onderzoeken liepen, in die markten was elke trade gewoon winst, dikke vette winst voor de broker. En je betaalde een hoop commissie. Nou, stel je nou eens voor, jij bent een retail trader met een laag budget. En jij gaat traden en je verliest. En je wilt dat verlies compenseren, want je wilt een vergeldingstrade doen. Wat je niet zou moeten doen, maar je doet het. Dan weer een hoop commissie die je mag betalen. Kortom, dat maakt het een spelletje dat bijna niet te winnen is. En je kunt je afvragen, waarom doen mensen dat dan? En dat is het probleem. Mensen verliezen gewoon het overzicht. Wij hebben een geheugen dat erop is geprogrammeerd om successen te onthouden en nederlagen te vergeten. Zo werken wij nu eenmaal. Dat is hoe wij mensen zijn. En dat geldt dus ook voor traders. Als trader onthoud je eigenlijk alleen maar je winsttrades. Je verliestrades, die ben je vrij snel alweer vergeten. Vandaar dat wij onszelf ook al heel snel rijker rekenen dan we eigenlijk zijn. Vandaar dat ik ook al zeg, schrijf nou gewoon op wat je hebt gedaan. Zeker als je in het begin een trader bent. Houd zo'n simpel logboekje bij, waarin je gewoon van trade tot trade even opschrijft. Dit was de munt die ik heb gekocht. Ik heb er zoveel voor betaald. Ik heb er zoveel voor gekregen en zo lang heeft de trade geduurd. En schrijf er ook even bij of er bijzondere omstandigheden waren. Dat brengt je aan het eind van de trade, met name van een serie trades, in de positie dat je kunt gaan kijken, zie ik bepaalde patronen ontstaan, ja of nee? Maar de meeste traders doen dat niet en die maken verlies, maken daarna een keer een winsttrade en zijn de verliestrade eigenlijk alweer vergeten. Ja, dat is wel gegarandeerd een manier om hier niet echt veel rijker van te worden. En er komt ook nog eens een keer bij dat veel winnende traders, en dat zie je altijd, heb je altijd al gezien, en dat zie je nu ook weer, en dat zag je ook in het onderzoek, of in deze onderzoeken, want er zijn flink wat onderzoeken gedaan door Barber en Odin. Je ziet altijd terugkomen dat winnende traders op een gegeven moment zoveel zelfvertrouwen krijgen dat het omslaat in arrogantie en dat ze denken dat ze van de markt kunnen winnen. En dat kun je gewoon niet. De markt doet zijn ding. En de markt keert zich op een bepaald moment altijd tegen je. Dus het is een combinatie van eigenlijk drie dingen in omgekeerde volgorde. Winnende traders die arrogant worden en dan dus gaan verliezen. Ze denken dat ze van de markt kunnen winnen. Ze denken dat ze het spelletje helemaal snappen. En dan gaat het dus alsnog fout. Dan gaan ze vergeldingstrades doen, wat ook verliezende traders vaak doen. Ik moet mijn verlies nu goedmaken. En aan het eind van de rit hebben ze vaak nog niet eens een strategie die gewoon eenduidig en helder is. En dan verlies je op een gegeven moment ook eigenlijk het overzicht over wat je nou moet doen. Je doet dan maar wat en je gaat emotionele beslissingen nemen. En combineer die drie dingen, die je zo opstapelt als het ware, met de enorme hoge broker fees die je moest betalen en de hoge commissiekosten, dan ben je als kleine retail trader met een laag portfolio van een paar duizend dollar kansloos. Dus geen wonder dat het aantal verliestraders veel groter was dan het aantal winnende traders. Want als ze al wonnen, was het geld weg omdat het naar de brokers ging. Dat maakt die hele conclusie van 99%, die sowieso nergens op slaat, natuurlijk enorm, ja, hoe zeg je dat, verschoven. Irrealistisch, daar klopt helemaal niks van. Is het dan zo dat heel veel traders verlies maken? Het antwoord is ja, absoluut, denk ik ook. Wat is vaak de reden? Nou, het komt toch altijd weer neer op, en dat geldt ook voor de cryptowereld. Want zelfs als je die commissies en die broker fees wegrekent, gaat dat nog steeds best wel heel vaak fout. Hoe komt het dat het fout gaat? Ik heb daar al video's over gemaakt, podcast afleveringen over gemaakt, je weet het. Maar ik herhaal het nog even heel simpel. Het komt altijd, naar mijn mening, weer neer op maar drie dingen. Als trader moet je beschikken over een strategie. Je moet weten op basis waarvan je in een trade gaat en op basis waarvan je uit een trade gaat. Dat wil je weten en helder hebben voordat je aan een trade begint. Punt. Als je geen strategie hebt en dus eigenlijk beslist op basis van hoe het loopt, weet je dat het fout gaat. Alle trades die je mij ziet doen in het Crypto Coiners Café, in clinics, in video's, zijn altijd gebaseerd op een strategie. Het is nooit van, ik denk dat dit gaat gebeuren, ik voel dat dit nu gaat gebeuren, dus ik doe nu dat. Never. Altijd een strategie. Alleen met het hebben van die strategie, en er zijn heel veel strategieën. Bij de Crypto Coiners strategie, natuurlijk, die wordt door veel mensen gebruikt, maar er zijn er veel meer. Er zijn duizenden strategieën en jij kunt morgen ook je eigen strategie bedenken. Alleen als je eenmaal een strategie hebt of een methode hebt, zoals het eigenlijk in de tradingwereld wordt genoemd, wij noemen dat methodes. Als je een methode hebt of een strategie, dan ben je er nog niet. Je moet ook nog de vaardigheid ontwikkelen om die strategie te kunnen toepassen. En dat betekent, je moet oefenen. Vergelijk het met autorijden. Je kunt weten hoe een gaspedaal werkt, wat een stuur doet, waarvoor richtingaanwijzers dienen en wat een rem, de functie daarvan is en koppeling. Maar dat betekent niet dat je kunt autorijden. Je snapt hoe het werkt. Maar je kunt het nog niet. Dus je moet dit oefenen en doen. Vandaar dat ik al wat roep, doe nou gewoon 1000 trades in een bepaalde strategie. Dan snap je exact hoe die strategie werkt en je snapt ook hoe je hem moet toepassen. Je drukt niet meer op de verkeerde knoppen, hoewel mij dat nog steeds overkomt zoals je af en toe ziet. Dat hoort er gewoon bij, zeker als ik in een café-sessie zit. Maar je weet gewoon wat je moet doen, omdat je die strategie zo vaak hebt toegepast. Je hebt het zo vaak geoefend. Het wordt als het ware een tweede natuur. Dus na de strategie te hebben gevonden, ga je werken aan je vaardigheid om die strategie toe te passen. En dan komt 3. Naarmate je met die strategie vaker en vaker handelt en vaker winst en verlies maakt, moet je werken aan je koelbloedigheid, aan je het onder druk houden van je emoties. Want je emoties dicteren je dat je bijvoorbeeld te vroeg gaat verkopen omdat je bang bent dat je anders geen winst meer maakt. Of te laat verkoopt omdat je bang bent dat je anders te veel verlies maakt. Dus vaak uit de angst om te veel verlies te maken blijven mensen in trades zitten. En als volgt daarvan worden de verliezen alleen maar groter, omdat de prijs maar blijft dalen. Is trouwens ook een van de dingen die Barber en Odin ontdekten. Dat heel veel winnende traders uitstappen op tijd en heel veel verliezende traders te laat uitstappen. Steeds weer. Dus dat komt ook weer terug. Het fenomeen dat je geen stoplosses gebruikt of je bijkopen niet op orde hebt. Of denkt dat je zelfs na bijkopen nooit een stoploss neer moet zetten. Natuurlijk moet je een stoplossstrategie hebben. Je moet altijd uit een trade kunnen gaan. Tenzij je belegt in iets omdat het een hoge fundamentele waarde heeft. Dat is een heel ander verhaal. Ik praat hier puur over trading op dit ogenblik. Maar het is dat fenomeen dat je vergeet met je emoties om te gaan of dat niet kunt. Dat het onderscheid kan betekenen tussen succesvol trader zijn en niet succesvol trader zijn. Dus de combi van strategie hebben, de vaardigheid hebben om hem toe te passen en de koelbloedigheid hebben om niet te reageren op je eigen emoties. Dat maakt je kans om een succesvolle trader te worden veel groter en maakt tegelijkertijd ook de kans dat jij bij die niet bestaande 99% hoort van verliestraders veel kleiner. Dus samenvattend, er is nooit onderzoek gedaan naar de 99% regel. Dat is gewoon onzin, dat is gewoon bedacht en het klinkt heel goed, maar het slaat nergens op. Dus iedereen die je dat getal ziet noemen, zeg je gewoon waar haal je dat vandaan, waar staat dat? En je krijgt nooit antwoord, dus dat is één. Maar het feit is dat veel traders verliezen en minder traders winnen. Verliestraders haken natuurlijk ook sneller af dan winsttraders. Dat maakt het aantal verliestraders natuurlijk ook alweer groter. Maar winsttrader worden kun je worden als je je houdt aan 3 dingen. Een hebben van een goede strategie. En gebruik in eerste instantie alle strategieën van anderen die aantoonbaar werken. Of in ieder geval die aantoonbaar succes hebben gebracht. Het oefenen van die strategie zodat je er goed in wordt. En het zorgen dat je je emoties onder je controle houdt. Zodat je elke trade koelbloedig benadert. Bijna als een soort robot. Oké, dit zal weer een wat langere aflevering zijn geworden dan ik oorspronkelijk had gepland. Je weet, mijn doel is alweer 20 minuten. Dat haal ik nu ook weer niet. Ter compensatie daarvan, morgen wordt hij een stuk korter, want morgenochtend hebben we ook om 10:30 het Crypto Coiners Café. En dan moet ik al eens een beetje gas geven met de podcast aflevering om te zorgen dat ik het café op tijd kan open doen. Dat zal weer gezellig druk worden morgen. Komt natuurlijk ook een beetje door de lockdown die we nu hebben. Veel mensen zijn toch nu min of meer gedwongen thuis. En als je morgenochtend, woensdag de 16e, om 10:30 tijd hebt om even langs te komen en even een kop koffie te komen halen bij ons in het Crypto Coiners Café, ben je van harte welkom. Ga dan even naar www.cryptocoinerscafé. De show notes bevatten de link ook. En tot slot, ik ben heel benieuwd wat jij hiervan vindt. Opnieuw, wat zijn je ervaringen als het gaat om met name de houding van anderen naar jou toe als je zegt ik ben aan het traden? Ik denk dat je heel vaak hoort, dit is een gokspelletje, ach dat lukt toch nooit. Misschien hoor je wel 99% van alle traders verliest. Hoe ga je daarmee om en heb jij andere antwoorden die je hen geeft om hen, misschien is het wel gewoon dat je laat zien wat je ermee hebt bereikt, je weet het maar nooit. Maar hoe ga je om met dergelijke reacties van een vaak onwetende buitenwereld die zich vastklampt aan onderzoeken die nooit op die manier zijn gedaan? Tot zover mensen, happy trading, ik hoop je morgen te zien in het Crypto Coiners Café en anders morgenochtend bij een volgende aflevering van de Crypto Coiners podcast. En als je de workshop volgt, Advanced Trading, dan zie ik je natuurlijk vanavond om 7:00 gaan we aan de slag met sessie nummer 3. Tot dan. Happy trading. Dag.